naar 1 Johannes 4 gaan wij weer, om de eenvoudige reden dat we daar gebleven waren. Ja, in het bijzonder waren we gebleven bij de termen uit vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En voor de gelegenheid hebben we wat uitgebreider stilgestaan bij de term enig geboren, want daar zijn nogal wat misverstanden over. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat enig geboren, dat is de vertaling van monogenes. En monogenes is in het Oude Testament, in de Septuaginta, de vertaling van Yachid. En dat betekent gewoon de enige. Eén. Zonder geboren. De enige. In onze Statenvertaling heet het dan gewoonlijk de eenzame. En soms ook gewoon de enige. En in het Nieuwe Testament heb je dan nog die andere term. Dat is de eerstgeborene. Dat is de vertaling van het Griekse proto-tokos. En in het Oude Testament is dat de Griekse vertaling van Begoer. En ja, daar hebben we ook geen Nederlands woord voor. Maar in onze Statenvertaling wordt dat vertaald met eerstgeboorte of eventueel eerstgeboorterecht. Of soms eerstgeborene, wat het maar is. En u begrijpt dat onze Nederlandse woorden eigenlijk ontleend zijn aan de Griekse variant, aan monogenes en prototokos. Maar dit zijn woorden die wij niet vertalen kunnen, nog naar het Grieks, nog naar het Nederlands. Naar het Nederlands wordt het gewoon de enige, de unieke. Wij zeggen dan uniek in plaats van enig, want als we zeggen het is een enige, dan denken we dat het heel leuk is. En als het leuk is, is het niet best, want als het leuk is, is het loek. En als het loek is, is het lauw warm. Dan is het nog koud, nog heet, dan is het lukewarm. En dan, dat is leuk. Ons Nederlandse woord leuk betekent dat er niks aan is eigenlijk. Ja, het is wel leuk, maar dat is het. Ja, wij zijn het kwijtgeraakt, maar je kan het aan het woord gewoon horen. Leuk, luister maar, leuk. Wat is nou leuk? Nee, precies. Zo is dat. Het is het Engelse woord look, L-U-K-E. En dat betekent lauw. Niet heet, nog koud. En omdat het geen van beide is, nog heet, nog koud, staat in Openbaring, zal ik u uit mijn mond spuwen, met dank aan Laodicea. Het is helemaal niks, is het enig. Wij maken het sterker en we zeggen het is uniek. En dat komt dicht in de buurt, dat betekent dat het onvergelijkbaar is. Dat er van die er maar één is. En al het andere, er zijn er meer, maar die zijn van andere aard. In het Nederlands heet zoiets trouwens weergaloos. Dan heeft het geen weerga. In het Engels wordt het matchless. Dan heeft het geen match. Dat is een motormerk, ja. En dan heb je nog peerless, dan heeft het geen peer. Geen gelijke. En dat is een bandenmerk, broeder, maar doe maar. Ja. En hoe heet het in het Nederlands? Ja, weergaloos. Maar wij gebruiken het woord weerga ook al niet meer. Hè? Heb je een weerga? Ja, twee. Als je ze niet hebt, ben je weergaloos. Nou ja, doe maar. Geen evenbeeld, niets wat ermee te vergelijken valt. Dat is de strekking van de beide woorden eigenlijk in de praktijk. Zie? En dat heet eerstgeborene of enig geborene. En soms heb je nog een ander woord, dan heet het eersteling. Maar dat is de term die gebruikt wordt in verband met, als het in verband staat met de oogst. Dat zijn de eerste vruchten van de oogst. Dat heette de eerstelingen. Je hebt geen eerstgeboren broden. Ja, maar je hebt wel eerstelingen broden, toch? Geen eerstgeboren garf, maar wel een eerstelingen garf, enzovoorts. Ja. Maar de drie woorden allemaal bij elkaar betekenen allemaal in de praktijk hetzelfde. Wij zijn eerstgeborenen, of God heeft ons wedergeboren, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijnde schepselen. Eerstelingen zijnde schepselen. Dat is Jacobus die het zo formuleert. Eerste vruchten van de oogst. En zo is het maar net. Maar goed, daar hebben we lang genoeg bij stilgestaan. Ik hoop dat het tot u doorgedrongen is. En de eerstgeborene of de enige geborene of de eersteling is noodzakelijkerwijze de zoon. Dat is, want zoonschap in essentie betekent dat het de drager is van het eerstgeboorterecht. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar waar het erop aankomt, is het wel hetzelfde. Iemand is vooral zoon als hij tot zoon gesteld wordt. En dat betekent eigenlijk alleen maar wat, omdat als het gaat om het eerstgeboorterecht. Het zijn begrippen die je leert in het boek Genesis, uiteraard. En dat is niet zonder reden. Je hebt het later in de Bijbelse geschiedenis, heb je het steeds opnieuw nodig. En vindt uiteindelijk zijn toepassing op de Heer Jezus Christus. Als de eersteling, degene die ontslapen zijn, als de eerstgeborene uit de doden. En hoe het maar heten mag. Kortom, als de zoon. En mocht u nou denken dat de zoon er altijd al was, dan moet ik u zeggen dat je dan het begrip zoon onrecht doet. Want de zoon is degene die als zodanig wordt aangesteld op een dag. En dat staat ook letterlijk zo geformuleerd in Psalm 2. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is een schriftplaats die letterlijk enige malen geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. En er wordt bijgezegd, dat is de dag van de opstanding. Het is gebeurd in zijn opstanding. En daar gaat het hier ook over. En dat moet ook goed tot ons doordringen. Want ja, ik zeg het waarschijnlijk nou ook niet voor het eerst. Maar ik kan ook niet alles onthouden wat ik u hier verteld heb. Maar waar het op neerkomt is ongeveer dit. Dat de Bijbel leert natuurlijk dat de Heer Jezus Christus onze zonden gedragen heeft op het hout. Ik zeg het maar met de woorden van de apostel Petrus, die zelf die geen zonde gedaan heeft enzovoorts, maar die onze zonde gedragen heeft op het hout, staat er, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, vers 24 van 1 Petrus 2, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, en zo verder. En dit is een van die versen waarin één adem gezegd wordt hoe de situatie is. Ik ben geneigd, ik kijk even in mijn Bijbel, of er een verwijzing bij staat bij dat vers. Nee, maar ik ben altijd geneigd om uit mijn hoofd zomaar 2 Korinthe 5 te citeren. Waar staat, wij zijn van mening, wij zijn van oordeel, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Opdat degene die leven, en dan ben je dus voorbij Golgotha. Want het hele punt is, en dat is dan meer 1 Korinthe 15... waar het letterlijk zo staat. Het hele punt is dat de Heer gestorven is. Dat is een historisch feit. Dat het was niet maar voor onze zonde, maar voor u en mij. Inclusief alles wat daaraan vastzit of zat. Dat is ook een historisch feit. Maar als het niet meer is dan dat, als er geen vervolg op dat verhaal is, dan is er geen verhaal. Dan leidt het nergens toe. Daar zit het probleem. En dat schijnt heel slecht door te dringen. Want ja, van uiterst links tot uiterst rechts, als dat de goede termen zijn, wordt altijd maar gedacht dat een mens zalig wordt omdat, omdat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Dat hij onze schuld heeft weggedaan en dat soort dingen meer. Waarna de vraag is, was het voor alle mensen? En dan krijg je een hele stroom van berichten van op Facebook, weet je wel. En waar je dat maar krijgt allemaal. Hè? Of het voor alle mensen was. Maar men die discussie, die dient nergens toe. Want de echte discussie gaat niet eens daarover. De echte, zonder te zeggen, maar de echte discussie gaat over of daarmee alle mensen behouden worden. Het wordt zelden zo geformuleerd, maar dat is de echte discussie. Want het was voor alle mensen, maar dan komt de volgende vraag, worden dan alle mensen zalig? En het antwoord is nee, sterker nog, daardoor zijn alle mensen verloren. Het is precies andersom. Zeg dat maar tegen de universalisten, de alverzoeners dus. Het is precies andersom. Als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En indien Christus niet is opgewekt, 1 Korinthe 15, zo zijn verloren degenen die inmiddels in Christus ontslapen zijn. Want als er geen opstanding is, dan is er verder niks. Begrijp je me goed? Ik hoop dat u me goed begrijpt. Al die religies in de wereld, die kennen helemaal geen opstanding, hè? Überhaupt niet. Die kennen het hiernamaals. En het hiernamaals is het dodenrijk. En het is niet daar, naar boven wijs ik nu, hè? Maar dat is de andere kant, dat is naar beneden. Daar is het dodenrijk is niet boven op een wolkje. Het dodenrijk is beneden. Hades, onderwereld, hel. Want er is ook altijd discussie over hel. Maar ze verzuimen eerst vast te stellen wat het woord betekent. Hel betekent gewoon beneden. Dat is heel gemakkelijk. Je hebt hel en je hebt hemel. Hemel met die M ertussen. Dat is dus boven en hel zonder die M ertussen. Dat is beneden. Ik herinner mij ooit eens een keer in het helletje gespeeld te hebben. Moest ik spelen. In het helletje. Ergens onder een restaurant in Hattem was het, geloof ik. Misschien zit ik ernaast hoor, maar ik dacht dat het was. Het helletje. Gewoon de kelder. De catacomben. Dat heette gewoon zo. Maar dat is de goede betekenis van het Nederlandse woord. En wat voor gewicht je aan dat woord hangt. Ach ja, en dan gaan de vertalers schuiven en dan vertalen ze het weer anders en weer anders. En dan moet je bij elke nieuwe vertaling moet je weer uitleggen wat er eigenlijk staat en wat het betekent. Het schiet allemaal niet op. Zo. Maar hel is Hades. En in het algemeen, er zijn enkele vertalingen die anders zijn, maar hel is de vertaling, staat de vertaling. Hel is meestal de vertaling van Hades en Hades is de onderwereld. Dat is het hiernamaals en dat is hier beneden. Ook volgens de Bijbel. De mens komt van beneden, hij is uit de aarde aards. En als hij overlijdt, dan keert hij tot de aarde weder, omdat hij daaruit genomen is. En voor zover het tastbaar is, dat uit de aarde heet het keber, dat is het graf. En voor zover het ontastbaar is, dan heet het sheol. En je herkent het woord hel, sheol, dodenrijk. Naar het Grieks vertaald met Hades, het Nederlands wordt het hel. Dat is niet noodzakelijk het eeuwige vuur. Er zijn ook weer termen voor trouwens, maar daar kom je zo niet uit en ik ga er zo ook niet verder op in. Het zou een paar avonden kosten hoor, als je al die schriftplaatsen moet nazoeken waar die termen gebruikt worden. Maar doe maar. Moet het er maar bij laten. Maar kijk. De één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven, dan is er niemand zalig, dan zijn allen dood. En als er geen opstanding is, zijn ze dus inderdaad verloren, want dan is dit het eind van het verhaal. Zeg dat maar tegen Nico en Karel. De hoofdleveranciers, weet u wel. Ik ga het niet verder vertellen. Maar dan is er geen vervolg. En al die religies die wij kennen, die komen niet verder dan dit. Dodenrijk en in Amals. En er wordt niet alleen het woord hel misbruikt, dan wordt het woord hemel trouwens ook misbruikt. Want hemel is niet het in Amals de goede kant, hemel is boven. Heb je dat nog? En dat is niet hierna, dat is nu. Dat was er ook altijd al, zal er ook altijd zijn. Het is de hemel die van ouds is, heet dat. Hemel nummer 3. In de normale Bijbelse telling. En meer zijn er niet. Maar het punt is dat de, hoe moet je dat zeggen, de triomf, de overwinning, de blijde boodschap, de prediking aan alle mensen alom, is niet dat één voor allen gestorven is. Dat is niet de prediking. Daar schiet je trouwens ook in zichzelf niks mee op. Heb u dat? Wat is dat voor een boodschap? Die zegt, één is voor allen gestorven en dus zijn alle gestorven. Nou, dan kom ik u vertellen dat u dood bent. En dan denkt u van, nou ja, ik hoop het toch nog een paar jaar vol te houden. Hè? Wat voor blijde boodschap is dit? Er is toch helemaal geen blijde boodschap? Als er geen vervolg op is. Maar het punt is dat doordat één voor allen gestorven is, is daarmee voor allen de weg ook vrijgemaakt, omdat de schuld voldaan is enzovoort, is daarmee de weg vrijgemaakt naar iets wat er nu volgt. En dat wat er volgt, dat is in eerste instantie opstanding uit de dood. En dat is de blijde boodschap. Heb u dat? De blijde boodschap is niet dat hij gekruist is. De blijde boodschap is dat God hem heeft opgewekt. Lees het maar na in Handelingen 2. Maar God heeft hem opgewekt. En hoezo? Nou, God heeft hem gesteld tot Heere en tot Christus. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar God heeft hem opgewekt, hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid aan macht enzovoort, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hoe de breedte macht, dan heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd, boven het geheel, boven de tapanta, boven alle dingen enzovoorts. Kijk, dat is blijde boodschap. En voor wie is dat? Nou ja, iedereen kan daar deel aan hebben, maar je moet wel tot geloof komen. Je moet het wel aanpakken. Het is jammer dat je dat moet uitleggen. Dat als je iets aangereikt krijgt, dan heb je er niks aan, tenzij je het aanpakt. Toch? En aangezien het tot ons komt in de vorm van woorden, is het aanpakken daarvan, dat heet geloof. Ik zeg altijd, dat staat in je woordenboek, dat de betekenis is van geloven. Vertrouwen stellen in het medegedeelde, dat is wat het is. Dat is niks bijzonders. Dat is niet iets spiritueels of zoiets. Iets wat je moet overkomen of iets dergelijks. Het is een normale reactie op wat je verteld wordt. Tenzij je achterdochtig van aard bent. En sowieso niemand vertrouwt. Toch? Dan weet je wat de aardigheid is van wat wij gewoon doen, betrekkelijk systematisch de Bijbel doornemen, dat we zeggen bestuderen. Weet je wat de aardigheid daarvan is? Voordat je het weet, kom je tot de ontdekking dat je het gelooft. En dat je er alle reden toe hebt om het te geloven. Gaat buiten alle argumentatie om van de zogenaamde wetenschap of zo. Als je één keer inzicht krijgt in hoe je Bijbel in elkaar zit, dan kun je er helemaal niet meer onderuit. Nou ja, je kunt er onderuit, je kunt zeggen van ja, dat is zo, maar ik moet het niet. Dat kan. Die mensen ken ik. Ja. Die zeggen ja, ik weet wel, maar ik moet het niet. Ik hoef het niet. Dan niet. Er zijn mensen die willen niet geholpen worden. Toch? Die zijn er. Die zijn er te hoogmoedig voor. Want dat is het, hè? Dat is arrogantie. Dat is te hoogmoed dat ze van de ander moeten vernemen hoe het in elkaar zit, dan wel dat ze van de ander zegeningen moeten aanpakken waar ze dringend om verlegen zitten en waar ze niet zonder kunnen, maar ze doen het liever zonder, want ze willen het zelf bewerkstelligen. Wat heb ik nou beschreven? de christelijke orthodoxie. Dat meen ik serieus hoor. Ze zijn te hoogmoedig om het aan te pakken. Ze willen het zelf bewerken. Of, ja, hoe dat zit, dat is voel voor psychologen. Dat weet ik ook allemaal niet. En bovendien, als ik het wist, hoef ik het niet uit te leggen ook. Maar zo gaan die dingen. Dat wil men niet. Er staat het toch, zeg je. Dan lees het dan eens voor. En gek genoeg, ze kunnen het soms niet eens voorlezen. Omdat het consequenties heeft. Dat ze de knieën, de kop, de harde nek moeten buigen voor het woord van God en voor wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Dan zeggen ze, ja, maar zo gemakkelijk is het niet. Nee, voor hen niet. Als je zo hoogmoedig bent, dat meen ik serieus hoor. Als je zo hoogmoedig bent, ja, dan valt het zwaar tegen. Dan moet je nog een boel leren. En sommigen leren het nooit. Die worden verhard, verblind. Hoe ik dat allemaal weet? Nou, omdat de Bijbel het beschrijft. En dat is bovendien de functie die het Jodendom heeft, nog steeds in onze dagen. Te illustreren hoe dat is als je zoekt je eigen gerechtigheid op te richten uit de werken der wet. Zegt Paulus. Dan heb je een ijver tot God. Dat was een religieuze ijver, maar niet met verstand. Want het zou verstandiger zijn om te buigen voor wat God zegt in zijn woord. En die zegt, nabij u is het, in uw mond en in uw hart. Ik ben even in Romeinen hoofdstuk 9 en 10. En daarmee in Deuteronomium 30, waar dit staat, Deuteronomium, Mozes. Het is niet ver, het is niet zo moeilijk. Het is nabij u, in uw mond en in uw hart, want met het hart gelooft men, met de mond beleidt men. En Paulus zegt, dit is het geloof, dat is wat ik predik. En zo is het maar net, maar als je niet wil. Het wordt gepredikt aan alle mensen alom. Maar waarom zou dat moeten? Wel, omdat een mens geacht wordt het te aanvaarden. Als dat niet nodig was, omdat het sowieso voor alle mensen is, waarom zou het dan gepredikt moeten worden? En daarna stellen wij vast, dat is historisch al vaker vastgesteld, dat degenen die inderdaad geloven in een leer, welke leer dan ook van alverzoening, ook niet de minste moeite nemen om het evangelie te prediken hoor. Vinden ze niet nodig. Mensen worden toch wel zalig. En hoe komt het dan dat wij gelovigen zijn? Dat is uitverkiezing. En dan kom je toch bij die Calvinistische leer van uitverkiezing terecht. En die heeft met universalisme gemeen, met alverzoening gemeen, dat het fatalisme is. Zo van, we kunnen er toch niks aan doen, het komt toch zoals God het besloten heeft, want die weet het allemaal van tevoren. En dus ligt het allemaal al vast, die film ligt al lang klaar. En wat er met ons gebeurt, is allemaal van tevoren bepaald, enzovoort. Maar ik heb mensen gekend, die zijn stokongelovig en die redeneren hetzelfde. Het is allemaal bepaald, zit allemaal al van tevoren vast. Dat is een kwestie van oorzaken en gevolgen, van logica. En het hele universum, dat is een kwestie van radertjes in elkaar. Net als van de klok en zo, weet je. Daar kun je verder toch niks aan doen. Het overkomt je en het is mooi. Je moet er dankbaar voor wezen of niet. Maar je moet het ermee doen. Fatalisme. En soms denken we, wat zijn die mensen, sterke mensen, die helemaal niet gebukt gaan onder de zorgen van vandaag en van de omstandigheden. Ze kunnen er goed. Nee, het interesseert ze geen bal. Ze zijn compleet op slot. Dat is wat het is. Die gaan er vanuit dat het toch niks uitmaakt wat ze doen of laten. En dat is leer van alverzoening, maar het is net zo goed de leer van de uitverkiezing. Maar ook van al die Oosterse mystieken. Het allemaal fatalisme. Hoeven niks te doen. Komt toch zoals komen moet. U weet wel, kosmische eenheid en zo. En toen maar dan. Kijk, en waar dat allemaal vandaan komt, je ziet, het zijn verschillende leringen, maar ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat het de mens op non-actief stelt en dat hij aan zijn zaligheid toch niks kan doen enzovoorts, zodat alle interesse daarvoor dan ook inderdaad verdwijnt. Maar de bedoeling is dat wij ons overgeven aan het woord van God, ons daarvoor buigen in het besef dat daarmee de Heer een werk aan ons zal beginnen op het moment dat we tot geloof komen. Ook al kun je daarvoor het moment misschien niet eens aanwijzen, maar niettemin, dat zou hij doen. Hij geeft ons nieuw leven en daarmee begint hij een werk dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus. En dat is dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Niet op de jongste dag, maar het heeft betrekking op de gemeente van eerstgeborenen van dat nieuwe verbonden, van een nieuwe schepping, die inderdaad een hemelse toekomst heeft. Dat zijn wij. Maar van deze dingen heeft men helemaal geen idee. Ach, men kent de termen, maar daar blijft het dan ook wel ongeveer bij. Zie? Nou ja, en nu naar het schriftgedeelte waar het om gaat namelijk, maar ik denk dat ik dat vorige keer ook al wel gezegd heb, dat is dat er staat, hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard. Let op ons, niet de mensheid, ons. Van 1 Johannes 4 vers 9, hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En wel graag bij de les blijven om zo te zeggen, God heeft zijn enige geboren zoon gezonden in de wereld. Dat is gebeurd bij zijn opstanding. We hebben het al eerder over gehad. Mede naar aanleiding natuurlijk van vers 3, dat Jezus Christus, de Messias, in het vlees gekomen is. En ik heb u omstandig uitgelegd dat dat betekent dat de beloften, de profetieën, de beloften omtrent de komst van één Messias vervuld zijn geworden. Want dat is de betekenis van vlees worden. Ik ga het niet opnieuw uitleggen. Nee, dit is wat het is. En dat is gebeurd in de opstanding van Christus. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van des enige geboren van de Vader. Dat is uit Johannes 1. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, dat is in zijn opstanding. En toen werd hij tot enige geboren, eerstgeboren zoon van God gesteld. En die is dus in de wereld gekomen. Het is op het toneel verschenen van de wereldgeschiedenis. Zij het dan dat hij natuurlijk niet door heel de wereld gezien is als zodanig. Dat waren slechts de apostelen. Al waren dat er dan bij gelegenheid toch een stuk of 500. Volgens 1 Korinthe 15. In Galilea. En die zijn zijn getuigen. En die kunnen getuigen omdat ze hem gezien hebben. Van ja, dat is zo. Hij is opgestaan uit de dood en is ons verschenen. Mijn vader placht dan te zeggen, het is geen historisch feit dat zo vast ligt als de opstanding van Christus. Ik vind het een beetje een hyperbol, maar toe maar. Maar een beetje overdreven zal ik maar zeggen. Maar hij zei, het is geen historisch feit zo goed bewezen als de opstanding van Christus, want er waren 500 getuigen van. Die konden zweren, we hebben hem gezien na zijn opstanding. Ik vind hem wel sterk. Maar ja, dan denken wij, maar waar zijn die 500 dan nu? Ja, die zijn overleden. Dus ja, maar goed. Als zoiets toch één keer vaststaat, dan kun je daarna wel eraan gaan twijfelen. Maar het is vastgelegd, dus we hebben het zelfs zwart op wit enzovoorts. En dat is het dan. Maar die zoon is dus in de wereld gekomen. Ik weet niet of het nodig is, maar in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld lezen wij, Ik roep maar even wat, hè. Lezen wij in Hebreeën 10 vers 5. Daarom komende in de wereld. Zie, dat is nog diezelfde uitdrukking. Hè. Komende in de wereld. Er zijn er dus die denken dat Hebreeën door Johannes geschreven is. Als het niet Paulus was, was het Johannes, zeggen ze. En ik denk, ik sta daar wel achter. Als het niet Paulus was, maar ik denk dat het Paulus was. Maar als het niet Paulus was, moet het Johannes geweest zijn. Om nogal wat redenen, en er is er één van. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Komende in de wereld. Maar voor de goede orde, het gaat hier over de komst van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus gaat het niet over de geboorte van Jezus, maar het gaat over de opstanding van Jezus Christus en zijn aanstelling tot borg en middelaar van het betere, het nieuwe verbond, waarover de Hebreeënbrief spreekt. Heb u dat? En er staat ook komende in de wereld. In zijn opstanding, daar kwam de Messias, dat hij meteen na zich vertoond te hebben gedurende 40 dagen, dat is Handelingen 1 vers 1, dat hij na zich vertoond te hebben 40 dagen inderdaad demonstratief ten hemel is gevaren op de zogenaamde hemelvaarsdag en daarna zich niet meer vertoond heeft, ja, dat is zo. En voor zover hij zich toch vertoond heeft, was het niet hier op aarde, maar was het andersom. Hij is verschenen aan Paulus, maar Paulus zegt of het in het lichaam was of buiten, dat weet ik niet. Maar ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En niet, de Heer stond ineens bij hem in de studeerkamer. Deze leen ik even van Branham. Die kent u waarschijnlijk niet, mag ik hopen. Nee, oké, dat geeft verder ook niet, maar... Die schrijft het dan in een van zijn boeken. Dat hij was aan het studeren in een boek Openbaring. Ineens was daar een engel. En die vertelde hem dan dat die brieven in Openbaring uitbeeldingen zijn van de verschillende perioden uit de kerkgeschiedenis. Toen dacht ik, wat is dat nou aardig? Dat wist ik altijd al. En bij mij is nooit een engel verschenen om dat uit te leggen. Dus, ik heb het ook niet nodig om het uit te leggen. Maar toen maar. Ik geloof die dingen niet namelijk. Zulke dingen. Dat gebeurt. En de Heer doet het ook niet. En ook bij Paulus niet. Paulus is opgetrokken geweest in de hemel. De Heer verbergt zich namelijk. Zie? Nou ja. Maar hier komende in de wereld. En ik meen dat je in Hebreeën 1 die term... Ja, in Hebreeën 1 vers 6 vind je dat ook. De lastigheid van het vers is... Dat er wederom staat op de verkeerde plek in de zin. Dat had moeten staan en wederom, dubbele punt. Dat wil zeggen, ik ga nu nog een Bijbeltekst citeren. Uit het Oude Testament of zo. Wederom. Als je de eerstgeborene inbrengt, eerstgeborene inbrengt in de wereld. Maar hij werd pas de eerstgeborene in zijn opstanding uit de dood. Daar werd hij de Messias, zie. En daar, bij die gelegenheid staat er dan dat alle engelen Gods hem aanbidden. En die uitdrukking van Hebreeën 1 vers 6, daar staat wederom. En dat staat er omdat de inhoud van dat vers... in essentie hetzelfde is als het vers daarvoor. Zo van, ik zeg het nog een keer, wederom en wederom en wederom. Nog een tekst, nog een tekst, nog een tekst. En vers 5 zegt, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En nog een keer wederom. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. En het eerste citaat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is uit Psalm 2. En het tweede citaat, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, is uit 2 Samuel 7, uit het Davidisch verbond. En die andere, dat engelen gods, alle engelen gods hem aanbidden, is een beetje onduidelijk. Er staat een verwijzing in mijn Bijbel bijna Psalm 97 vers 7. Och, en daar nemen we nu wel even genoeg mee. Maar het is een algemene uitspraak zoals we die mij nogmaals tegenkomen, met name in de psalmen. Dus Dat laat ik maar voor wat het is. Maar het gaat erom dat het wel degelijk heet dat hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld. En dat Christus kwam in de wereld. En dat het niet gaat over kerst, maar over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Daar was hij dan. En dat is de vervulling van de profetieën. Dat wil zeggen, het oudtestamentische woord is vlees geworden. En daar verscheen hij dan. En daar zijn die schriftplaatsen op van toepassing. En we zijn daarmee weer op het oude en bekende punt, mag ik hopen, dat ik tot vervelens toe altijd herhaal. Namelijk dat men in het christendom altijd geneigd is om, als er iets over de Heer Jezus Christus en zijn werk staat, om het altijd terug te verklaren, weg te schuiven naar, dat was in zijn leven op aarde uitmondend in zijn kruisiging. En dat was het dan. Wat voorbarige toepassing is van de term het is volbracht. Het punt is namelijk, waar het om gaat, is dat wat daarna volgt. God zou maar niet een einde maken aan een oude schepping. God zou een nieuwe schepping maken, zegt Jesaja. En Petrus natuurlijk later, maar toen maar. En dat gebeurt pas in de opstanding. Met andere woorden, de prediking of de leer in het Nieuwe Testament, met name in die brieven, handelt niet maar over hoe hij gekruist is geworden enzovoorts, maar het handelt over wie hij nu is en wat hij nu doet. En dat weten de meeste christenen niet, omdat ze leven in een traditie waarbij men alles wat over hem staat teruggeschoven wordt naar voor zijn kruis. Niet zo lang geleden hoorde ik nog iemand zeggen, ik schrok er wel van hoor. Die zei, ja, de Heer was ook priester toen hij op aarde was. Nou, je kunt zwart op wit gewoon even voorlezen uit de Hebreeënbrief. Waar staat, als hij op aarde zou zijn, zou hij geen priester zijn. En dat was hij ook niet. En dat kon ook niet, want hij was niet uit Levi. En niet dat ik dat zeg, dat staat letterlijk. Hij was uit de stam van Levi, waarover Mozes niets gezegd. Hij was uit de stam van, sorry, ik zeg net verkeerd, hè. Hij was uit de stam van Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft aangaande het priesterschap. Nee, hij was geen priester op aarde. En zijn kruisiging was geen priesterlijk werk of iets dergelijks. Dat heeft er niets mee te maken. Zijn priesterlijke functie is pas in zijn opstanding. Sindsdien zou hij een offer brengen. Dat is niet aan het kruis, want het was al lang achter de rug. Sindsdien heeft hij zijn lichaam geofferd. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam toebereid en dat lichaam zijn wij. En u en ik, wij zijn geofferd. Niet aan het kruis, maar wij zijn geofferd naar de hemel toe. Op een altaar, inderdaad, gewijd aan de dienst van God. Dat is wat de tegenwoordige positie is van de gelovigen, van de kinderen Gods. We zijn een priesterlijk volk met een hoge priester aan het hoofd, naar de ordening van Melchizedek. En daarom zijn ook wij gemaakt, of worden wij gemaakt, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dat is het werk dat hij nu doet. Die gemeente, dat volk verzamelen, opbouwen enzovoorts. Heb u dat nog? Nou, daar gaat het over. En dan heet het ook inderdaad. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard. Ons, die geloven. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. En toen hij in de tijd geboren werd op aarde, zal ik maar zeggen. Ja, was het opdat wij zouden sterven met hem. Maar dat is achter de rug. En is bovendien van toepassing niet maar op de gelovigen, maar wel degelijk van toepassing op alle mensen. Zie? Nou ja. Kortom, wat nu volgt gaat nog steeds, maar het was hiervoor in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk ook al zo. Het gaat over onze tegenwoordige positie als kinderen Gods. En wat hier besproken wordt, is de, nou ja, wordt samengevat onder het woord liefde. Ik denk dat de apostel Johannes daar zijn bijnaam ook aan te danken heeft. De apostel der liefde. Moet in dit schriftgedeelte liggen. Ik heb het niet geteld, maar het woord liefde komt er nog wel eens voor. Ik dacht wel dat ik u verteld had dat dat woord liefde niet maar de aanduiding is van één gemoedsgesteldheid. Ik bedoel van één emotie. Dat is het in de Bijbel eigenlijk nooit. Dat is ook een ongrijpbaar begrip waar je niks mee kunt. En wat je niet kunt definiëren. Hoeveel van die cartoons zijn er gemaakt? Liefde is. Dat komt nooit klaar. Dat leidt nergens toe. Omdat het iets ongrijpbaars is. Maar in de Bijbel is liefde geen ongrijpbaar begrip. Liefde is gewoon gemeenschap, verbondenheid en dus per definitie dienst aan elkaar. Dat is het. Betrokkenheid. Hierin is de liefde, cohesie is een mooi woord, ook dus betrekkelijk neutraal, omdat het niet maar spreekt over de mens, maar gewoon ook over de natuurkunde. Hè. Natuurkunde is die kracht die stoffen samentrekt, waardoor vloeistoffen als in het vrije, in het luchtledige, in de vrije val verkeren, zich vormen tot een bol. Het oppervlak wordt strak getrokken als het ware. Het kleinste oppervlak is dan de bol. Aan elkaar. En zo krijg je ook cohesie, is ook dat zo'n oppervlak tegen de wand van je bekertje of wat het maar was, omhoog krimpt, omhoog springt. En zelfs capillaire vaten werken op die wijze. De vloeistof kruipt waar het niet gaan kan, zeg je dan. Maar dat doet het wel. Dat is aantrekkingskracht. Hoe dat precies werkt. Nou, dat is wat liefde is. Heb je die? Nou ja. Ik heb nog een paar voorbeelden bij de hand. Hè. Maar, ja, soms moet je er wat tegen doen, want anders komt je vaat zo slecht, zo lelijk uit de vaatwasmachine. Je moet de wasverzachter in doen en dat heeft geen andere functie dan het breken van de oppervlaktespanning van het water. Anders worden je spullen niet eens nat. Dat water trekt zo samen dat zit nergens tegenaan. Dus er moet iets in om het... Om de oppervlaktespanning te breken, zo heet dat. Maar goed, ik zal u die dingen verder maar besparen. Dat is wat liefde is. Agape, ahave in het Hebreeuws, maar het is gewoon hetzelfde woord, hè? Agape. Ja. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Nou, liefde is een praktisch begrip, zei ik. Dat blijkt, want hier staat het ook. Want die liefde Gods komt tot uitdrukking in activiteit. God heeft wat gedaan. Net als in Johannes 3, vers 16. Maar ik doe mijn best daar nou niet naar terug te gaan. God heeft zijn enige geboren zoon gezonden in de wereld. Opdat wij zouden leven. En leven is gewoonlijk ook een praktisch begrip. Het is niet maar omdat we niet dood zijn. Maar het is omdat we ook actief iets zouden doen. Heb u dat? Meestal... Probeer je dingen uit te leggen naar aanleiding van de Romeinenbrief. Dat is in Romeinen 6. Waar staat de genadegift Gods. Nee, de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En dan probeer ik elke keer weer uit te leggen. Dat die genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar dat betekent niet maar dat je dus leven hebt ontvangen. Die genade geeft Gods bestaat daarin dat je dat leven ook daadwerkelijk kunt leven. In de praktijk. Dus meestal voeg ik er dan in gedachten aan toe te leven. Dat wil zeggen, de genade geeft Gods is het eeuwige leven, te leven. En dat het dan betekent, ja, dat blijkt uit alles wat daarvoor in het hoofdstuk stond. Het ging over het praktisch leven. Dienen wij de zonde of dienen wij de gerechtigheid? In de praktijk. Nou, als je in de praktijk de zonde dient, de bezoldiging der zonde is de dood. Maar God heeft ons genade gegeven opdat wij dat nieuwe leven zouden leven. En de mooiste, de kortste illustratie van dat dit zo klopt, vind ik in dat ene zinnetje wat Paulus schrijft aan Timotheus. Hij zegt, grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet? Jawel, waarom moet hij er dan aan grijpen?
Doet het dat mee?
Precies, de bedoeling was dat hij er wat mee zou doen. Heb je dan? Nou ja, dat is het. Leven dus in de praktijk. Dat is ook de betekenis van uitdrukkingen als de levende God. Ik leen hem even uit Hebreeën 9 vers 14. Daar staat zoiets als dat God dat de Heer Jezus Christus, bloed van Christus, onze gewetens reinigt van dode werken. Maar daarna staat erachter waarom dat is, waartoe dat is. Want in zichzelf heeft dat geen zin. Voor God niet tenminste. Maar er staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. De levende God. God was toch ook wel genoeg geweest om God te dienen? Waarom levende God? Omdat hij wat doet. Omdat hij ergens mee bezig is. Als hij namelijk ook nergens mee bezig zou zijn, hoezo zou men hem dan kunnen dienen? U weet wel, dan zit ik in mijn leunstoel, achterover, en dan vraagt hij mij, kan ik je ergens mee helpen? Nou, nee dus. Want ik heb niks te doen, ik zit ook niks te doen. Ik heb niks om handen. Kan ik je ergens mee helpen? Nee. Toch? Maar het is de levende God en dat betekent dat hij ergens mee bezig is. En als je hem daarin kunt dienen, betekent het dat je betrokken kunt worden inderdaad in wat wij dan populair noemen het werk des Heren. Heb je dat? En ik wijs er maar op dat ook in Hebreeën 9 uitdrukkelijk sprake is van zijn bloed en van zijn lichaam dat hij geofferd heeft enzovoorts. Hetgeen dan verder uitgewerkt wordt in Hebreeën hoofdstuk 10. Want wij zijn zijn lichaam en zijn bloed, zijn leven is in ons. En daardoor worden wij gereinigd, want dat is wat bloed doet. Maar omdat het zijn leven is en zijn lichaam, zijn wij met hem geofferd en gesteld in de dienst van God. Dat is wat het is. Zie? Dat is ook de betekenis van het begrip heiliging. Is je dat nooit opgevallen? Dat rare idee, dat heilig, dat is een populair woord hoor. Ook in evangelische kring, heilig. Traditioneel wordt onder heilig verstaan zoiets als van iemand is heilig naarmate hij niet zondigt. En hoe minder je zondigt, hoe heiliger je bent. Als je helemaal niet meer zondigt, ben je een bondje.
Ja, dan gaat het door.
In ieder geval, als je Rooms-Katholiek bent, helpt dat wel. Want als je helemaal niet meer zondigt, ben je dood. Maar als je nog niet dood bent, dan kun je niet heilig verklaard worden. Dat weet u toch, hè? Nou, het zijn zulke vreemde dingen. En dan krijg je de evangelische variant. En er staat er in de boeken, voor zover die er nog zijn, staat erin iets als heilig of heiliging betekent apart gezet zijn. Ik zweer het u, dat staat erin. Dat staat erin. Iets is heilig omdat het apart gezet is. En als wij heiligen zijn, betekent het dat we apart gezet zijn. Nou, negatiever kun je het woord heilig niet uitleggen. Dat is de meest negatieve variant die je bedenken kunt. Ik kan niks negatiefs bedenken. Maar het is ongeveer de omgekeerde wereld. Wij zijn niet apart gezet. Apart gezet, buitengesloten. Het is te verdedigen, maar dat is niet de betekenis van het woord. Dat weet iedereen toch? U weet toch wat heil betekent? Niet? Dat is gewoon Nederlands hoor. Nee. Wat is dan heilgymnastiek? Dat je op je kop moet staan om zalig te worden of zo? of een vogelnestje moet maken aan de ringen om heilgymnastiek. Wat?
Helen.
Helen, ja, dat is het, ja. Ach, in het Oud-Nederlands werd achter een klinker, als hij bedoeld was lang te zijn, werd achter de klinker soms een E gezet. Vandaar dat je AE tegenkomt en je moet A uitspreken. A, omdat als die E er niet achter stond, wordt het A. En achter de O zet je eventueel ook een E. Dan wordt het een lange O, want als die er niet achter staat, is het een O. Zodat de Engelsen zitten nog met mother, als het een moeder is. En wij zeggen moeder, want wij denken dat we OE moeten uitspreken als OE. Maar in het Gelderse dialect, de Achterhoek, daar is je moeder je moeder. O. En het OE, die E die achter die O staat, heeft alleen maar het doel de klinker langer te maken. Dan heb je nog oorschot. En dan schrijf je met OI, maar het is oorschot en niet oierschot. En het is Oosterwijk en niet Oosterwijk. En het is oorbaar en niet oierbaar. En het is notoor en niet notoir. Maar wij weten dat allemaal niet meer. Maar waarom ik dat zeg? Omdat dat woord heil is gewoon het woord heel. Maar achter de E staat een I om de E lang te maken. Alleen via bepaalde dialecten is men dat anders gaan uitspreken. Door onnozelheid denk ik altijd, maar door een spraakgebrek. Verzin ze maar. Door een tongval. Maar heil is gewoon heel in het Nederlands. En heel is niet apart zetten, maar precies het tegenovergestelde. Is de dingen die apart zijn, bij elkaar brengen. Tot één maken. Heiligen is hetzelfde als helen. Heligen, helen, dat is het. En in de praktijk, het begrip in de Bijbel, wordt gebruikt ter aanduiding van het plaatsen in de dienst van God. Als iets geheiligd wordt, want niks is heilig van nature, als iets geheiligd wordt, wordt het geplaatst in de dienst van God. Zodat je hebt, heilig mij de zonen van Aaron, of zoiets. Dan worden ze priesters geplaatst in de dienst van God. Maar de Bijbel spreekt ook over de heilige voorwerpen. De heilige vaten heet dat. Omdat een vat is een voorwerp. Maar goed. De heilige vaten van de tabernakel. Waarom zijn die heilig? Omdat ze niet gezondigd hebben? Of omdat ze zondigen hebben afgeleerd? Omdat ze zich netjes houden aan de voorschriften? Nee, omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. Het is niet om wat ze doen zozeer, maar om wat ze zijn, per definitie. Dat geldt voor ons ook. Wij zijn heilig, niet omdat we heilig wandelen, maar het is andersom. Wij zijn heilig omdat we geplaatst zijn in de dienst van God. Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geofferd, op het altaar gebracht. Zei ik al Isaac? Heb ik niet gezegd, Isaac? Daar ga ik niet naartoe. Maar dat is het altaar, Isaac op het altaar.
Ja.
Ja, dat is een beeld van de gemeente op het altaar, gewijd aan de dienst van God. Levend en wel. Ja, meer ga ik er niet over zeggen. Maar dat zijn wij. En wij zijn priesters en geheiligd op grond van onze geboorte. Wedergeboorte namelijk. Dat zijn wij. En de bedoeling is dat we daarna wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waardiglijk het evangelie, waardiglijk Goden. Waardiglijk den Heren. Dat zijn de vier termen die gebruikt worden in het Nieuwe Testament.
Maar wat dat apart gezet zijn betreft als betekenis van geheiligd. U zegt dat klopt niet, maar er staat nog in Colossenzen 1 vers 13 dat we getrokken zijn uit deze wereld, uit de macht der duisternis.
Jawel. In het koninkrijk van de zon zijn de liefde. En daar moet de klemtoon op liggen. Kijk, dat wij gewijd zijn aan de dienst van God, betekent Dat kan alleen omdat we onttrokken zijn geworden aan de slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis en de slavernij van de zonde en de slavernij van de wet. Dus dat is wel waar, maar ik zei ook, het is de meest negatieve verklaring die je eraan kunt geven. Want op zich is dat niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat we onttrokken worden aan de slavernij van de wereld. Of onttrokken worden aan de duisternis. De bedoeling is dat we in vrijheid zouden wandelen in het licht, gewijd aan de dienst van God. Dat is wat het is. En dat betekent inderdaad dat wij apart gezet zijn. De aardigheid trouwens van het begrip apart gezet zijn, is dat het ook zit in de betekenis van het Hebreeuwse woord voor eerstgeboorterecht, begoer. Want naar mijn gegevens, gewoon de woordenboeken die ik heb en de commentaren op de Hebreeuwse wortels en al die dingen meer, daar wordt vermeld dat begoer in essentie van oorsprong zo diep mogelijk betekent geïsoleerd. Dus toch apart gezet. Maar dan wel voor een bepaald doel. Heb je dat nog? Bij nader inzien vind je het toch in de Bijbel terug. Want daar staat over Jozef dat hij is de afgezonderde zijner broederen. En dat is dan een omschrijving van zijn positie als eerstgeborene. Als de drager van Begoer, anders dragen van het eerstgeboorterecht, enzovoort. Maar dat eerstgeboorterecht, dat heeft ook van doen met de dienst aan God. Want u weet hoe het was, hè? Voor de instelling van het priesterschap in Israël hadden de eerstgeborenen de religieuze verantwoordelijkheid. En toen de priesters werden ingewijd, werden ze uitgewisseld met de eerstgeborenen. Weet u nog, ze werden allebei geteld en het verschil werd bijbetaald en wat het maar was. Maar kom bij elkaar. Een priester is een eerstgeborene. Eerstgeborene is een priester. En daarmee een koning. En daarmee uniek, onvergelijkbaar. En daarmee afgezonderd van de rest. En geplaatst in een bevoorrechte positie. Maar met grote verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen in de dienst van God. En dat is wat het is. Nou ja. Hier staat dan in 1 Johannes 4... dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft in de wereld, opdat wij zouden leven in de praktijk door hem. En eigenlijk moet ik meteen ook maar even zeggen dat het begrip leven in de praktische zin in hoge mate overeenkomt met lieven. Dat wil zeggen liefhebben. Omdat leven en in de praktijk bezig zijn veronderstelt het oefenen, het uitoefenen, het praktiseren van gemeenschap. Dat is dus die dienstbaarheid waar ik het over had. Liefhebben is dienen, maar liefhebben is gemeenschap. Dat doe je niet alleen, dat is met elkaar. De vraag is, wat heb je dan lief? En de vraag is of het wederzijds is, u kent al die dingen wel. Maar dat is wat leven is, leven en lieven zijn in feite dezelfde begrippen. En hier staan die dingen bij elkaar. Maar nog een keer. Hij heeft zijn zoon gezonden in de wereld opdat wij zouden leven door hem. En als je dan weer Johannes 3 ernaast legt. Toch maar weer even dan. Johannes 3 vers 16 was het. En wat er verder volgt. Dan staat daar dat God zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat komt overeen met wat hier staat. Hij heeft zijn zoon gezonden opdat wij zouden leven door hem. En in 1 Johannes 3 vers 16 heeft God zijn enige geboren zoon gegeven opdat een ieder die in hem gelooft. Dat zijn wij dus. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In de praktijk ook. Met als gevolg dan ook nog dat de gelovige niet zou leven of wandelen onder het oordeel, maar integendeel zonder het oordeel. Wie gelooft namelijk, staat er daarna, wordt niet veroordeeld enzovoorts. Want het punt is dat de hele wereld leeft onder het oordeel Gods. Of leven het goede woord is, dat doet niet zoveel ter zake, u weet toch wat ik bedoel. De hele wereld reilt en zeilt, of wat het maar was, onder het oordeel Gods. En het oordeel bestaat daarin dat God zich uit de wereld heeft teruggetrokken, zijn handen van de wereld heeft afgehaald enzovoort. En dat het werk van God zich beperkt tot de verzameling van een volk voor zijn naam, dat hij voor dat doel inderdaad afzondert van de wereld. Dat is waar. Heb je dat? Maar wij als gelovigen zouden niet leven onder dat oordeel dat nu al over de wereld is. En dat is wat daar in Johannes 3 staat. In de tegenwoordige tijd, hè, staat dit: wie gelooft zal niet worden veroordeeld. En ook niet wie niet gelooft zal worden geoordeeld. Maar het gaat over tegenwoordige tijd. Wie gelooft wordt niet veroordeeld nu. En wie niet gelooft is al onder het oordeel van God. Dat is niet het eeuwige oordeel, maar dat is het praktische oordeel van nu. Staat er trouwens bij, hè? Dit is het oordeel dat een paar versen verder staat. Dat ik heb het alweer weggeslagen. Maar een paar versen verder staat. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dus verkeert de wereld nu in duisternis. Want dan gaat hij weer en God trekt ons als gelovigen uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van zijn geliefde zoon enzovoorts. Zie. Waaruit meteen volgt, die wereld, ja, maar het is onze wereld ook niet meer. Wij zijn burgers van een ander rijk, heet dat. We bevinden ons in een andere positie. En de wereld tast in duisternis rond. En dan gaat van alles mis. En er zijn de gelovigen die denken dat er allemaal plannenmakerij is in de wereld. Maar de werkelijkheid is, men tast aan, men weet ook maar niet wat men doen moet. Het is één grote chaos. Heb je dat? Of dan een plan achter? Nee, er stelt geen plan. Het plan is gewoon, ze willen deer niet. En dus is de wereld in duisternis. En wordt in de praktijk beheerst door de duivel. Die heeft belang bij die duisternis. En dat is het dan. En het is tragisch om te zien. Ik geef dat toe. Dat vind ik ook. Het is tragisch om te zien. Maar men zou er ook niet wakker van moeten liggen eigenlijk. Dat doen we wel hoor, bij gelegenheid. Vooral als het bedreigend wordt voor ons. Maar toch of niet? Ja, doe maar. Ja. De eeuwen door zijn christenen vervolgd geworden om die redenen. Ze horen er niet bij. Ze laten zich niks gelegen liggen aan wat de wereld allemaal bedenkt. Wij hebben onze eigen wereldbeschouwing, levensbeschouwing. Bekijken op de geschiedenis als zodanig. En natuurlijk, God ligt ons voor aangaande zijn werk enzovoort. En dat doet hij voor ons ter voorbereiding, want het is niet een doel op zich, is ter voorbereiding van onze toekomst. Er zijn mensen die vragen, waarom moeten wij dat dan allemaal weten? Die begrijpen ook niet, ik leg het wel eens uit aan andere mensen, vragen, wat doe je eigenlijk? Nou ja, wat doe je? Of wat deed jij? Vragen ze. Ik doe het nog steeds. Maar, interessant. Maar wat moet je daar dan allemaal mee? Waarom moet je dat allemaal weten? Dat weet ik ook niet. Waarom moeten wij dat weten? Ik wil het graag weten. Ik wil de waarheid kennen. Daar begint het mee. En vervolgens, waarom moeten wij dat weten? Omdat het ons voorbereidt op onze toekomst. Dat is wat het is. God onder het woord van God is, hoe heet het? Het woord van God is, heel de schrift is van God ingegeven. Het is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. U weet wel. En de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Met betrekking tot de toekomst waarheen wij onderweg zijn, waartoe de Heer ons geroepen heeft. Inderdaad, het heeft allemaal een doel. Alleen dat doel is niet aan deze kant, maar het doel is aan gene zijde. Heb je dat? En daarin zijn we onderweg in vertrouwen op wat de Heer ons bekend maakt in zijn woord enzovoort. De bedoeling is dat wij zouden leven door hem. En zoals gezegd, Hebreeën 9 vers 14 zegt, om de levende God te dienen. En omdat wij niet zouden leven onder het oordeel, zegt Johannes 3 enzovoorts. En daarvan vrijgemaakt leven wij met elkaar als gemeente, als gemeenschap, als leden van één lichaam en zijn onderweg naar die heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Terug naar 1 Johannes 4 vers 9. Omdat wij zouden leven en volgens het lied lieven en loven, het ware leven, lieven, loven, is daar waar men Jezus zit. Ik weet niet van wie het lied is zo gauw, wie het geschreven heeft, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar die woorden horen bij elkaar, inderdaad, ja. Hierin is de liefde Gods geopenbaard. En nog een keer vers 10. Hierin is de liefde. Tegenwoordig zou je zeggen, of zegt men dan, als je kijkt naar de, zo'n lege zin. Maar het betekent zoveel als, we gaan het daarover hebben. En met betrekking tot, enzovoorts. En nu hebben we het over liefde. De hele rest van dit hoofdstuk. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. Niet dat wij voor God iets gedaan hebben, blijven bij dat begrip liefde, dat het een praktisch begrip is. Hè? En dat het inhoudt dienstbaarheid. En hierin is de liefde, niet dat wij God gediend hebben. En dat wij God zover gekregen hebben, dat hij wat doet wat ons welgevallig is. Dat is de meeste religie. Maar het is andersom. God heeft ons lief gehad en dat betekent dat hij iets voor ons gedaan heeft. In de praktijk. Nou, wat dan? Eerst komt dan een vaste zin. Ja, als je het niet oplet, heb je er niks aan. Die laten we er nu weer uit, hè. Wat heeft hij dan voor ons gedaan? Ik bedoel, dat is al gezegd, maar dit is Johannes, het is dus allemaal alles gezegd. En dan komt hij weer. Dat hij heeft ons lief gehad, hij heeft namelijk zijn zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden. En dat zou u toch bekend moeten voorkomen. Zie? Het was al vers 9, dat hij zijn zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem enzovoorts. En we hadden trouwens ook al 1 Johannes 2. Waar staat over Christus. Hij is verzoening. 1 Johannes 2 vers 2. Hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor die der gehele wereld. Enzovoorts. Ja. Hij heeft zijn zoon gezonden. Tot verzoening voor onze zonden. En dan niet automatisch die reflex hanteren, zo van, ja, hij heeft zijn zoon gezonden opdat hij zou sterven aan het kruis en daarmee voor ons verzoening tot stand zou brengen. Dat is het niet. Daar gaat het niet over. Het gaat over wat daarna gebeurd is. En ik weet het zeker, want dan komt hij weer, dat woord verzoening is niet katalasso of iets van die aard in de verschillende vervoegingen. Maar het is hilasmos. En hilasmos, ik kijk even in mijn aantekening of ik het nou wel goed zeg. Ja. Hilasmos, dit woord verzoening, dat wordt gebruikt. Schriks, het is, wordt gebruikt in de Septuaginta voor de verzoening van de Yom Kippur, van de grote verzoendag. En daarmee ook voor het kaporet, dat wil zeggen het verzoendeksel. Het is het Griekse equivalent van het Hebreeuwse kafar. Kapar, zo u wilt, dat is toch hetzelfde. En dat is van belang. Want kijk, verzoening, ja, Ja, dat komt van het woord zoon. En een zoon, dat is een wat minder heftige vorm van gemeenschap, laat ik het maar zo zeggen. Dus in sommige kringen is een zoon ook niet fatsoenlijk, hè? Fatsoenlijk met een... Nou ja, laten we zitten. Dat mag niet. Niet alleen niet op het zebrapad. Van wie mocht dat ook al niet meer? Van Willeke Alberti mocht dat niet. Maar, doe maar. Het is een wat vreemd woord. Wij kennen in het Grieks van het Nieuwe Testament twee verschillende termen die allebei vertaald worden met verzoening. Of het werkwoord verzoenen. Dit is de ene. En de andere was katalasso. Soms uitgebreid tot apokatalasso. En dat woord heeft de betekenis van dat inderdaad partijen bij elkaar in een relatie gebracht worden. Hebben jullie dat? Zo interpreteren wij het woord verzoening ook eigenlijk wel, toch? Het gaat om de verzoening van twee partijen, misschien meer, maar in principe minder dan twee kan je niet hebben. Dus in principe twee partijen die in relatie met elkaar gebracht worden, in verbinding. Dat is katalasso. Vandaar dat wij met God verzoend zijn geworden. God is in Christus de wereld met zich verzoenende, enzovoort. Met zich verzoenende. Let op, het is verzoenen met. Noodzakelijk erbij, dat is een andere partij. Dat is dat begrip katalasso. Dit begrip hilasmo, of hilasmos, als het zelfstandig naamwoord is, dat is het equivalent van kafar uit het Hebreeuws. Maar de betekenis van dat woord is niet dat partijen met elkaar gebracht worden. Daarom is de vertaling met verzoening ook tamelijk ongelukkig. Het betekent namelijk gewoon bedekken. Kafar. Het is kaporet, dat is een zelfstandig naamwoord daarvoor. En dat wordt gebruikt ter aanduiding van wat wij het verzoendeksel noemen. Maar het is maar één woord in het Hebreeuws. En naar het Nederlands wordt het verzoendeksel. Omdat de vertalers denken, het heeft iets met verzoening te maken. Maar het eigenlijk betekent het woord bedekken. En aangezien het deksel is van de kist, weet u wel, de ark van Sittimhout met goud overtrokken, vertaalt men dus met deksel. Maar ja, de term voor de gebeurtenis heet nou eenmaal de verzoendag. Yom Kippur. Deksel, ja, kapper, verzoendag, bedekdag. Wat? Er is moeite met die tekst. Maar waar het mij om gaat nu, is dat dit woord verzoening, dat is de verwijzing naar de verzoendag uit de Hebreeuwse kalender, uit de Levitische kalender. Dat is de gelegenheid waarbij de hoge priester, en niemand anders dan de hoge priester, niet zijn personeel, hij zelf, de hoogste baas, dat de hoge priester eenmaal per jaar niet zonder bloed inging, met het bloed van stieren en bokken, zegt Hebreeën dus, hè, inging in het heilige der heiligen tot achter het voorhangsel en hij sprengde dat bloed onderweg daar naartoe. Daarom heet het in Hebreeën 10 een verse, een levende weg, vers. Bloed, nieuw leven. Verse en levende weg werd gesprenkeld onderweg. En uiteindelijk het laatste deel van dat bloed werd gestort, of hoe je dat maar noemen moet, op het deksel van de Ark des Verbonds. Heb je dat? En wat het uitbeeld, ja, dat zegt Hebreeën 9, legt dat uit, wat verzoendag uitbeeld. Het legt het beeld uit dat de Heer Jezus Christus als hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk het nieuwe verbond binnen en daarmee de hemel zelf is ingegaan, staat er. met zijn eigen bloed. Niet voor stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed, zijn eigen leven. Eenmaal. En dat is dat bloed dat u en mij reinigt van een kwaad geweten. Dan wel onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen enzovoort. Daarmee wordt als het ware komt als het ware die ark des verbonds tot leven, om zo te zeggen. Of je kunt ook zeggen, daarmee komt de levende Christus, zijn bloed namelijk, komt tussen de cherubim op dat deksel, dat dan in Hebreeën inderdaad wordt uitgedrukt als de troon der genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hebben we die nog? En als er dus staat, hij is verzoening voor onze zonden, is het de verwijzing naar de positie van Christus nu in de hemel aan de rechterhand Gods. Er staat ook niet, hij was verzoening voor onze zonden, hij is dat. Hij heeft hem gezonden. Ja, tot staat er, dat woordje tot moet je weglaten, dat ziet u, dat staat schuin gedrukt. God heeft zijn zoon gezonden, verzoening voor onze zonden. Dat is de structuur. En de uitspraak komt overeen. Ik kijk even weer of het erbij staat. Ja, het komt keurig overeen. Er staat er Romeinen 3 vers 25. Want daar wordt het letterlijk het woord gebruikt dat in Hebreeën vertaald wordt met verzoendeksel. In Hebreeën 9, de eerste verse is dat, hè? De ark des verbonds met het verzoendeksel enzovoorts. Maar in Romeinen 3, daar staat dat Christus is dat verzoendeksel. Zo is het natuurlijk niet vertaald. Of natuurlijk. Ach, ik weet het niet, zo is het niet vertaald. Maar daar staat in vers 25 over Christus Jezus, vers 24, Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft, hier hebben ze ook het woord tot ingevuld, ik vind het wel aardig, want ja, het komt overeen met die uitspraak in 1 Johannes 4, welke God voorgesteld heeft, tot een verzoening, ik zou bijna zeggen, en dus als Paulus het niet geschreven heeft, de Romeinenbrief, moet het Johannes geweest zijn. Maar het was Paulus, en die conclusie trek ik ook altijd bij de Hebreeënbrief. Hè? Als het niet Paulus was, was het Johannes, maar het is Paulus. Ja. Welke God voorgesteld heeft tot verzoening, ik geloof dat er vertalingen zijn die zeggen tot zoenmiddel. Zoenmiddel. Dat valt volgens mij in de categorie driemaal woordwaarde. Want ik vraag me af of dat woord wel in Van Dalen staat. Maar zoenmiddel.
In de NBV staat wel verzoening.
Staat gewoon verzoening? Ja. God heeft hem voorgesteld tot... Maar er staat het woord voor verzoendeksel. Tot kaparet. Ja. Hilasterion. In het Grieks dus hier. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, dat is in zijn leven, want het gaat over de levende Christus, het leven van Christus in het heiligdom, achter het voorhangsel, tussen de cherubim in de hemel zelf dus. Dat is wat het is. Zie? En dan komt er een toelichting, namelijk dat God hem voorgesteld heeft tot verzoening, en dat het is tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Staat er dan twee keer, maar ik ga dan niet Romeinen 3 uitleggen. Dus ik ga gauw weer terug naar 1 Johannes 4. God heeft zijn zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden. Daar heeft hij het over. Dat je los daarvan met wat algemenere woorden kunt zeggen, dat hij is verzoening voor onze zonden, maar ook voor die der gehele wereld. Ja, dat is waar, maar dat stond in hoofdstuk 2 vers 2. 2 vers 2. Hij is verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Maar het punt is dat de gehele wereld trekt zich daar niks van aan. Daar is het verschil, hè? Dat blijft. Als je niet gelooft, heb je er niks aan. Het is bestemd voor iedereen. Daarom wordt het iedereen aangeboden, aan alle mensen alom. Maar het is pas actief voor degenen die geloven, uiteraard. En dat is wat op vele plaatsen staat, natuurlijk ook met veel andere woorden. Maar daar hebben we het allemaal al over gehad, naar aanleiding van 1 Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Niet reinigt de wereld, maar ons. Zie? En het is het leven van Christus. En in gedachten moet je dat plaatje dan hebben van de hoge priester op grote verzoendag. Zie? Nou. Hij is verzoening voor onze zonden. Dit is van belang, want kijk, het probleem is, en dat komt hier steeds naar voren en ik vertel het dus ook steeds weer. Paulus schrijft, hebt elkander hartelijk lief. Dan wel, de liefde zij ongeveinsd. En dan zeg ik, ja, wij zouden wel willen, maar er is bij ons zoveel mis. Dat is het woord voor zonde, dat weet u langzamerhand, hè? Mis, zonde. Bij zonde is mis. Er is zoveel mis. Het maakt het zo moeilijk en mis. En kijk, een liefhebben, dat is gemeenschap, dan is het raak. Dat zeggen ze dan ook wel eens, hè? Dat het ergens raakt. Dat weet u toch, hè? Dan is het raak. Mijn grootouders zien het allemaal gebeuren. En dan is het raak of zo. Soms is het mis, maar weer mis. Ja. Nou ja, maar wij willen wel die liefde, die gemeenschap met elkaar. Maar er is onder ons, gaat zoveel mis. En dat staat ons dan tegen. En dat is het ja maar. En wat Johannes zegt is, ja, hoezo? Wij zouden elkander lief hebben en wat die zonde betreft, God heeft zijn Zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden. En eigenlijk is het hetzelfde als, hij zal onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Die dingen worden wij geacht niet te tellen. Of het is 2 Korinthe 5, die van, één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar enzovoort. Hè? En dan staat er, en dus kennen wij elkander niet naar het vlees. En zelfs als we Jezus Christus dus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. De oude mens, die ook hij afgelegd heeft in de eerste plaats. Want dat staat er gewoon, dat hij dat gedaan heeft, hè. Oude mensen afleggen, nieuwe mensen aandoen, zouden wij ook doen. En ons kennen, onze gemeenschap, ander woord voor gemeenschap, liefde. Wij kennen, ons kennen, onze gemeenschap is niet naar het vlees, maar is op grond van dat wij hetzelfde leven hebben ontvangen. En inderdaad, in die positie hebben wij van de Heer vergeving ontvangen. En mocht het nou zo zijn dat wij ons misdragen enzovoort, ja, dat kan er wel zijn, maar de Heer rekent het ons niet toe. En als u zich misdraagt, wel, de Heer rekent het u ook niet toe, dus ik mag het u ook niet toerekenen. Oh, ik hoef het u ook niet toe te rekenen. Hebben u dat nog? Die dingen tellen niet. We zijn volmaakt gesteld in Christus. En dat als er wat misgaat, dat is altijd, dat komt altijd door het vlees. Nou ja, en er zit ook van nog wel eens wat achter. Wat het maar is, daar wil ik het niet eens over hebben. Maar natuurlijk, dat is zo. Maar het komt allemaal tot ons via dat vlees. Maar dat telt niet. Wat wel telt, en daar gaat die brief in de eerste plaats over, de hele brief. Wat wel telt, is dat wij de geboden zouden bewaren. Dat wil zeggen, het woord van God. Dat wil zeggen, wat telt is liefde voor het woord van God, toch? En daaruit volgt liefde voor elkaar. Ik kan het niet helpen, ik heb het niet bedacht. Zo is het. En dat het zo werkt, ja, dat durf ik nu wel te zeggen, dat het zo werkt ook inderdaad in de praktijk. Ja, ik zie niet anders, ik ben het ook niet anders gewend. Zo gaat het. voor zover wij kunnen zeggen dat wij gemeenschap met elkaar hebben, onderling, dat we elkaar lief hebben, is het altijd omdat wij het woord lief hebben, omdat we gericht zijn op de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. En dat is het. Als dat niet het geval is, dan levert het problemen op. Zwart-wit, ik weet het ook niet anders te zeggen, maar de apostel doet het ook zo. Maar dat is de samenhang van deze dingen zoals ze hier staan. En hij zegt, Johannes zegt, het begint bij God, die wat voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons lief gehad en hij heeft dus iets gedaan. En wat hij gedaan heeft, is onze zonden verzoenen. En daar ben je op hetzelfde niveau als de Hebreeënbrief, dan ben je op grote verzondag terecht, dan ben je in het Heilige der Heiligen, bij de Ark des Verbonds, dan ben je in het Nieuwe Verbond en neem je een hemelse positie in. Dat is wat het allemaal betekent. En het vervolg op een verhaal is makkelijk genoeg. Hij heeft ons eerst lief gehad, heet dat. En dan vers 11, geliefden. Leuk is een aanhef, geliefden. Het had ook weggelaten kunnen worden, maar... Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. En u begrijpt, maar ik geloof dat ik het ook al eerder gezegd heb, je kunt niet iemand opdragen bepaalde emoties op te roepen. Dat gaat niet. Volgens mij werkt het zelfs averechts. Ja. Dan ontstaat vanzelf weerstand tegen. Komt ongeveer overeen met de opdracht om ergens niet aan te denken. Dat bekende verhaal, je mag niet denken aan bruine beren. Probeer nou eens een poosje niet te denken aan bruine beren. Nou, denk je nooit aan bruine beren, maar nu wel. Ja, dat gaat niet. Maar goed. Maar je kunt die emotie van liefde niet oproepen, maar wel de praktijk daarvan. Heb u dat? Gewoon, wij zijn één. Het is jammer dat u zich misdraagt. Daar heb ik grote moeite mee, broeder. Wij zijn kinderen Gods. Wij komen bij elkaar om de Heer en om zijn woord. Dus ja, wij zouden elkander in al, verdragen de elkander in alles enzovoort. Want we zijn één. Met alle consequenties van dien.
Je bent er maar aan,
duurt het toch helemaal. Ja, inderdaad, ja, ben er maar aan. Dit is niet het laatste woord hierover, maar dit is wel... De essentie, het beginsel. Dat is 1 Johannes. Er is een vervolg op. Dat is, nou in elk geval 3 Johannes. Om het makkelijk te maken. 2 Johannes ook een beetje, maar 3 Johannes. Dat zijn maar hele korte briefjes. En die komen erop neer dat we inderdaad... het tegenovergestelde zouden doen van liefhebben, namelijk afkeer hebben van iemand. En dat betekent precies hetzelfde, gaat niet over een emotie, gaat over dat je gewoon met bepaalde mensen niet wil omgaan in de praktijk. Ook al zijn het kinderen Gods. Eenvoudig omdat ze niet de geboden bewaren en niet de broeders liefhebben en dus alleen maar verwarring zaaien. En in de praktijk zich dus gedragen als vijanden. En dat kan en dat het gebeurt, dat kunt u in die briefjes inderdaad lezen. Dat is de negatieve kant van het verhaal. Maar het beginsel is inderdaad deze eerste Johannesbrief. Dat wil zeggen, God heeft ons lief gehad, wij zouden elkander lief hebben. Maar het loopt volkomen parallel aan wat Paulus schrijft aan de Colossenzen. Wij zouden elkander vergeven, gelijkerwijs hoe Christus ons vergeven heeft. In het Onze Vader staat het net andersom trouwens. Maar je kunt het ook niet tegelijk zeggen, hè?
Nee.
Dus doe maar. Dat wil zeggen, wij vergeven elkaar en, omdat de Heer ons vergeeft. Toch? En ik denk dat het moeilijk wordt voor ons om uit vergeving te leven, in het bewustzijn daarvan, terwijl wij zelf niet bereid zijn anderen te vergeven. Dan zit er toch ergens wat krom. Maar als je leeft in het bewustzijn dat God jou vergeven heeft, hoezo zou je een ander niet vergeven dan? En dat is wat Johannes zegt. Er is niks aan uit te leggen. De Heer heeft ons vergeven. En hier heet het, de Heer heeft ons lief. Wij zijn dus schuldig de ander lief te hebben. En in het Onze Vader vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat hoort in het geheel thuis. En het is allemaal binnen dat lichaam van Christus, hè, waarvan hij het hoofd is. En daarmee het voorbeeld. En dan gaat het verder met, niemand heeft ooit God aanschouwd. Die uitdrukking kennen wij. En dit is ook een van de redenen waarom men gelooft dat deze brief geschreven is door Johannes. Want het is de uitspraak die we kennen uit Johannes 1. Het staat precies hetzelfde. Namelijk, niemand heeft ooit God aanschouwd. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Staat er dan. En hier staat, niemand heeft ooit God aanschouwd. God heeft zich namelijk bekendgemaakt, althans drukt zich uit. Hier staat dan, in de geest. Indien we elkander lief hebben, zo blijft God in ons. In ons. Wij aanschouwen hem niet, maar hij woont in ons. En is zijn liefde dus in ons volmaakt, omdat God liefde is, staat een paar versen verder. En hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons is, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Het is een moeilijke formulering, het is Johannes, maar hij zegt, God woont in ons, want zijn geest woont in ons. Eerder was het al zijn bloed, want daar hadden we het net over, via die verzoening enzovoorts. Later, een halve bladzijde verder in Johannes 5, lees je dus ook inderdaad, drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn één. Dat is vers 7, waar we het nou verder niet over hebben. Maar ik grijp even vooruit om te laten zien dat wat we nu bespreken wel degelijk voortgezet wordt hierna in de volgende uiteenzetting. Het gaat erom dat als wij gelovigen zijn, als wij dat woord bewaren, dan is dat bloed van God, dat leven van God, dan wel van Christus in ons. Dat is niet zichtbaar, dat is niet zinnelijk, om zo te zeggen, God verbergt zich, maar hij woont in ons. Je leest dus inderdaad in het Johannes-evangelie. Nee, dit is het Lucas-evangelie, geloof ik. Ja. Daar staat in het Lucas-evangelie, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat, want het koninkrijk is in uw lieden. Zo staat het er. Hè? En in het Johannes-evangelie staat over hetzelfde koninkrijk, het is niet van deze wereld. Nou ja, nu niet. Nu is het koninkrijk niet van hier. Maar wat de Heer in datzelfde Johannes-evangelie zegt, maar dat is nog in hoofdstuk 14, is, ik zal bij u zijn, namelijk zal in u zijn. Ik ga heen, maar bijna in één adem zegt hij, en toch ben ik bij u. Ik ben namelijk in u. We hebben van doen met de inwonende geest van God, maar dat is heus hetzelfde als de inwonende Christus. En het is zelfs hetzelfde als God met ons. Of zoals Petrus het zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En wat daaruit voortkomt, wel zegt Johannes, God is liefde. Dus als dat leven van Christus, als die geest dan al vrucht draagt, dan zou dat in de eerste plaats tot uitdrukking komen in de gemeenschap die we met elkaar hebben. Liefde. Liefde voor zijn woord, liefde voor de broederen. Zie? Nou ja, dat is eigenlijk het ideaal van de mensheid altijd geweest. U weet wel, all you need is love. Ja, daar gaat het toch allemaal om. Dat zijn toch die idealen die bereikt moeten worden, dat alles één is. En dat het heeft me bedacht, alle mensen moeten dan gelijk zijn enzovoort, dan zijn ze één. wat dwaasheid is natuurlijk. Het gaat er juist om dat de verschillende leden één lichaam vormen. En dat al die verschillende bij elkaar toch als eenheid functioneren enzovoorts. Daar moet het naartoe gaan. Maar in de gemeente wordt geacht dit beginsel te werken. Dat dat nog belemmerd wordt door de oude mens die als gereedschap gebruikt wordt. Ja, dat is zo, maar het doet aan de beginselen niks af en niks af aan de idealen. En daar zouden we ons op richten, dat zou tot ons moeten doordringen. Dat is ons levensbeginsel. Of het te hoog gegrepen is, nou, ik denk het niet hoor. Ik denk dat wij te laag grijpen en te veel geneigd zijn te zeggen van... ja, maar we zijn nog hier en we moeten nou nog zus en hier hebben we toch nog zo. En dat moet je allemaal vergeten. Je moet uitgaan van, we zijn één in Christus en we zijn samen onderweg naar onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. Nou, daar mag u even over nadenken, want voor vanavond is het weer de hoogste tijd, ja. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons verlost hebt... En nog verlost uit deze duistere wereld en ons plaats in uw licht, opdat we daarin zouden wandelen. In uw gemeenschap en ook in gemeenschap met elkander. Als uw kinderen. Als die kinderkunst die onderweg zijn naar die zoonstelling waarvan u spreekt in uw woord. En we danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. En dat we ondanks alle omstandigheden om ons heen mogen leven in een bewustzijn dat we uw eigendom zijn, dat we gewijd zijn aan uw dienst en dat u dat goede werk aan ons zal voleindigen tot op de dag van Christus. En daarom, Vader, danken we u voor deze avond waarop we uw woord mochten openen en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade die u voorbrengen zou ook in onze zwakheid. Wees u ons nabij. Richt u ons ogen op u. Om Christus wil. Amen.